Ons begin is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost, van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen van Psalm 43, het derde en het vijfde vers. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En wat er verder volgt in het vijfde vers, Psalm 43, vers 3 en 5. De schriftlezing is vanavond uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. Wij lezen eerst Jesaja 64, vers 1 tot en met 9. En vervolgens Handelingen 1, vers 9 tot en met 14. Jesaja 64, vers 1 tot en met 9. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten, gelijk een smeltvuur brandt en het vuur de wateren doet opbobbelen om uw naam aan uw wederpartijders bekend te maken. Laat alzo de heidenen voor uw aangezicht beven, toen gij vreselijke dingen deed die wij niet verwachten. Gij kwam neder van uw aangezicht vervloten de bergen. Ja, vanouds heeft men het niet gehoord, nog met oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God, wat hij doen zal dien die op hem wacht. Gij ontmoet de vrolijke en die gerechtigheid doet, degene die uw gedenken op uw wegen. Zie, gij waart verbolgen omdat wij gezondigd hebben. In dezelfde is de eeuwigheid opdat wij behouden werden. Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons heen weg als een wind. En er is niemand die uw naam aanroept, die zich opwekt dat hij u aangrijpen, want gij verbergt uw aangezicht voor ons, en gij doet ons smelten door middel van onze ongerechtigheden. Doch nu, Heere, gij zijt onze Vader. Wij zijn leem en gij zijt onze pottenbakker. En wij allen zijn uwer handen werk. Heere, wees niet zozeer verbolgen. En gedenk niet eeuwig de ongerechtigheid. Zie, aanschouw toch, wij allen zijn uw volk. Handelingen 1, vers 9 tot en met 14. En toen hij, Jezus, dit gezegd had, werd hij opgenomen dat zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreizen. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria de moeder van Jezus en met zijn broederen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. In gemeenschap met Gods kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen erop van Psalm 93, het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. Psalm 93, vers 4. En ieder spreken in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We willen samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Getrouwe en ontfermende Heere in de hemel, wij hebben het aan het begin van deze dienst als een gebed gezongen. Zend Heere uw licht en waarheid neder. En wat hebben wij dat ook in deze avonddienst bijzonder nodig, dat u dat doet ook in ons midden, dat gij door uw Heilige Geest het ware licht doet vallen over uw woord, en dat wij dat woord mogen verstaan, nu wij ons voorbereiden op het Pinksterfeest van volgende week zondag. Heren, dan moeten wij het ook vanavond belijden, dat wij van die Pinkstergeest afhankelijk zijn, ook in deze kerkdienst. Hoe zullen wij op de goede wijze over die geest kunnen spreken en preken, als die geest zelf ons niet onderwijst? En daarom bidden wij hartelijk van u, dat u ons dat onderwijs wilt geven door woord en geest aan uw dienaar, bij de voorbereiding van de preek en tijdens de kerkdienst, en aan ons allen zoals we hier bijeengekomen zijn, of zoals we naar deze dienst kunnen meeluisteren. Heren, wat is het een voorrecht dat wij die boodschap mogen horen. En wij bidden hartelijk van u dat we door deze dingen onderwezen worden, waar nodig terecht gewezen, maar ook bemoedigd en vertroost vanuit uw woord, waar wij het toch mogen weten, dat u de hoorder der gebeden bent en dat u ook nu luistert naar uw gemeente en ook naar mensen die ook in hun alleen zijn, het gebed tot u opzenden, dat u in ontferming aan hen wilt denken en dat u hen wilt onderwijzen. Heren, wees dan in ons midden door de bediening van die geest en geef uw dienaar met vrij en blijmoedigheid uw woord uit te dragen. En geef dat wij alle beseffen, ook onze jonge mensen, dat het om dat werk van uw geest gaat in het hart en leven van ieder van ons. En nu hebt gij het toch gezegd, Heren, dat gij met die geest wilt wonen en wilt werken. Juist daar waar het volk vergaderd is rondom uw woord. En daarom mogen wij ook vertrouwen hebben dat u die zegen wilt schenken. En dat u ons inzicht in uw woord wilt verdiepen. En dat u ons dichter tot u wilt brengen. En dat u ook diegenen die u nog niet kennen wilt trekken met de koorden van uw zondaarsliefde. En daar moeten we het dan ook van hebben. Niet van eigen goede wil en eigen goede bedoelingen. Maar van u die zo vrijmachtig werkt. En die ook krachtdadig wilt werken in het midden van uw gemeente, de tegenstander wilt verbreken en harten wilt inwinnen voor u, zodat zij genade leren nodig krijgen en zodat zij mogen komen tot die borg en middelaar die telkens verkondigd wordt. Heren, wees dan in ons midden. En geef alles wat nodig is en neem weg wat hinderlijk zou kunnen zijn. In het luisteren of in het spreken wilt u rijkelijk in ons midden wonen en werken. En wilt gij uw zegen verlenen in het midden van de gemeente. We dragen deze gemeente hartelijk aan u op, Heren. Wilt gij wonen en werken met die geest ook in de gezinnen van de gemeente. Dat uw woord heerschappij mag voeren. Dat ook onze jonge mensen met hun vragen, moeite, meermalen ook twijfels en aanvechtingen bij u mogen schuilen. En dat ze u de Heere mogen kennen of leren kennen als de waarachtige en levende God, wiens lust is om zondaren te behouden en te brengen tot het echte leven met u. Heere, wij bidden u. Dat u wilt zijn met broeders en zusters in de avond van het leven. Laat het licht mogen zijn door uw genade en door uw trouw. En laat de verwachting op u gevestigd zijn. Heren, we bidden u dat u wilt zijn met zieken, met beproefden en met bedroefden. En dat is er heel wat in de gemeente. U kent hen alle, heren. Wilt u nog sterken, zegenen en vertroosten. Zoals u alleen dat doen kunt, ook in dagen van rouw en van gemis. Wees een toevlucht te alle tijden. En wilt gij gedenken, o Heere, aan al het werk dat in uw koninkrijk verricht mag worden. Wij bidden u dat uw evangelie verkondigd mag worden over het rond der wereld. Ook door hen die namens onze kerken die taak mogen verrichten en ook door vele anderen. Wanneer die arbeid gericht mag zijn op de voortgang van uw evangelie en op de kennis van de Heer Jezus Christus in deze wereld. Heere, laat dat werk voortgang mogen vinden. Verbreek alle tegenstand erbij en laat er ruim baan mogen zijn voor uw heilige boodschap. Dat nog velen voor u zich leren buigen in dit heden der genade. En u, o Jezus Christus, leren beleiden als hun persoonlijke Here. Wij bidden u dat u uw volk Israël wilt gedenken. Dat volk dat toch het eerste adres is voor het evangelie. Zegen hen de beminden om der Vader wil. En wilt u ook hen brengen tot de geloofskennis van de heiland van zondaren. Jezus Christus. De gekruisigde en opgestane zaligmaker. Trouwe heren, wilt u gedenken aan alle kerkelijke arbeid. Wij bidden u ook voor de vergadering van de generale synode, die aanstaande dinsdag gehouden zal worden. Laat er gedacht en gesproken en besloten worden overeenkomstig uw heilig evangelie. Dat dat woord als gezaghebbend mag worden erkend, ook in alle vraagstukken die de aandacht zullen moeten hebben, opdat de besluitvorming zo mag zijn, dat uw gunst erop mag rusten en dat uw werk ook in onze kerken nog openbaar mag komen, ook in deze dingen. Heren, gedenk ons in uw gunst, breng bijeen alle die u kennen en lief hebben in de waarheid, die uw naam mogen aanbidden, die uit uw genade mogen leven, die door uw geest geleid worden. Heren, laat er iets van die waarachtige eenheid openbaar mogen komen in deze tijd van verwarring en van vervlakking. En wilt gij geven dat ook de wereld mag zien dat degenen die u kennen elkaar ook lief hebben. Heren, we bidden van u. Dat u gedenken wilt aan ons volk en aan ons vaderland. Dat u wijsheid wilt schenken aan onze vorstin. Aan alle die over ons gesteld zijn, aan het kabinet. Dat u wijsheid wilt schenken in alle besluiten die genomen moeten worden. Het zijn niet altijd populaire besluiten. Daar is veel aan de orde in onze dagen, ook op economisch gebied. Heere, geef wijsheid opdat billijke besluiten worden genomen en opdat er niet gehandeld mag worden in strijd met uw getuigenis. O Heere, wij bidden u, ontferm u over ons land en over ons volk. en geef nog uw onmisbare zegen. Heren, we bidden u ook voor allerlei bijzondere noden die er zijn. Het is al zo lang overwegend droog in het rijk van de natuur. En dan zeggen wij zo makkelijk, wat is dat toch plezierig, alweer mooi weer en zonnig weer. Maar er is ook heel duidelijk een andere kant. Er wordt gesnakt naar water op het land, heren, opdat ook de vruchtbaarheid er zou mogen zijn. U bent het toch die op uw tijd en in afwisseling het zonlicht, maar ook de regen schenkt. En het heeft beide ook zijn betekenis om de aarde vruchtbaar te doen zijn. Heren, wilt u dat genade geven tot blijdschap van ons allen. En dat we daarin ook uw goede hand mogen bespeuren, ook al moeten wij erkennen dat het niet uit verdiensten, maar alleen uit genade is. Wil dat nog doen naar de rijkdom van uw gunst. En heren, wilt u ook geestelijk ons maar heerlijk bezoeken, zoals het water, zoals het land naar water snakt, zo zijn er ook zielen die dorsten naar u, de levende God. O, wil een milde regen neerzenden op uw bezwijkende erfenis. En wilden we het zo nog tot een goede dienst maken. Zegen alles wat op u hoopt en wacht. En wilt gij tonen dat gij een liefderijk ontfermer zijt. En dat het waar is wat we met de psalmdichter wel eens zingen. Gij zegent mens en beest. En gij doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. Hoor ons dan uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de preek, Psalm 97, vers 1, 2 en 3. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. En wat er dan verder volgt in het tweede en derde vers. Ik noem u Psalm 97, vers 1, 2 en 3. Tevens vindt de dienst der offeranden plaats. De Heere zegene u en uw gaven, die zoals bekend bestemd zijn voor de kerk en vervolgens voor de diaconie. Het woord des Heren dat ik u bedienen mag, kunt u vinden in Jesaja 64, daarvan vers 1, 2 en 3a. Wij lezen de tekst voor de prediking in Jesaja 64, vers 1 tot en met 3a. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Gelijk een smeltvuur brandt en het vuur de wateren doet opbobbelen, om uw naam aan uw wederpartijders bekend te maken. Laat alzo de heidenen voor uw aangezicht beven, toen gij vreselijke dingen deed die wij niet verwachten. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven en wat er dan verder volgt. Geliefde gemeente, het trekt altijd weer de aandacht dat de discipelen van de Heer Jezus na zijn hemelvaart bijeenkomen om te bidden. De plaats waar dit gebeurt is een opperzaal, een bovenvertrek in Jeruzalem. Daar bidden ze samen met een aantal vrouwen om de komst van de Heilige Geest, want ze hebben die geest zo dringend nodig. Alleen door de kracht van de Heilige Geest zullen zij getuigen van Christus kunnen zijn, zowel te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Vandaar dat ze bidden en smeken, daar zit aandrang in, voelt u wel? En de Heer Jezus had die geest ook aan hen beloofd. Hij zou hen niet als wezen achterlaten, maar de Heilige Geest de trooster tot hen zenden. Het gebed dat ze opzenden is dan ook gegrond in het beloftewoord van de Heere. En daarom is er een gespannen verwachting en een vurig verlangen naar Pinksteren bij dit biddende gezelschap. En u weet het, hun gebeden zijn verhoord, hun verlangen is vervuld. Op die onvergetelijke en heerlijke Pinksterdag te Jeruzalem is de Heilige Geest inderdaad over hen uitgestort in ruime mate. En wat hebben wij nu nodig? Wij zoveel eeuwen later, wij als kerkleden. Misschien dat het opnieuw Pinksteren wordt. Nee, zo mogen wij het niet stellen. Pinksteren is een heilsfeit dat net zo min als de opstanding of de hemelvaart van de Heer Jezus herhaald wordt. Dat moeten wij heel eerlijk en duidelijk stellen. Maar dat is niet het eind van alle wijsheid. Wij hebben wel de krachtige doorwerking van die geest nodig in de kerk. En we hebben ook nodig de persoonlijke aansluiting aan die Heilige Geest. En daarom is er alle reden dat wij bidden: kom, Schepper Geest, daal tot ons neer, houd gij bij ons uw intocht, Heer. Wij willen gaan luisteren naar een gebed dat ons bijzonder past, juist op deze zondag tussen hemelvaart en Pinksteren, de zogenaamde Wezenzondag. En wij willen er zo naar luisteren dat wij het in onze harten gaan meebidden. Het is een gebed uit het Oude Testament. En ik zou het willen aanduiden als een gebed dat gepast is tussen hemelvaart en Pinksteren. Drie punten. Ten eerste, dit gebed getuigt van volhardende verwachting. Dit gebed verwacht een vurige openbaring. En ten derde, dit gebed vindt verrassende verhoring. Dus een gebed dat gepast is tussen hemelvaart en Pinksteren. Dit gebed getuigt van volhardende verwachting, vers 1a. Dit gebed verwacht een vurige openbaring, vers 1b en 2. En dit gebed vindt verrassende verhoring, vers 3a. Allereerst dan, dit gebed getuigt van volhardende verwachting. Met welke woorden zullen ze op deze bovenetage in Jeruzalem gebeden hebben? Met verscheidene woorden, maar naar mijn overtuiging vast ook wel met de woorden van Jesaja 64. Want hier reikt de geest zelf door middel van de profeet de woorden aan van een vurig smeekgebed. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. Wij weten in welke historische situatie deze woorden gesproken zijn. Het volk Israël is in nood, in grote nood. Jeruzalem is een puinhoop. Zelf zijn ze weggevoerd in de ballingschap. En de grootste nood is wel deze, dat God zo oneindig ver weg schijnt. God is voor dat volk de verborgene, achter een dik wolkendek. En nee, niet zomaar achter een luchtige wolk, zoals de Heer Jezus bij zijn hemelvaart. Van dit laatste lezen wij in Handelingen 1. Een wolk nam hem weg van hun ogen. We zouden dat een beetje kunnen vergelijken met Jesaja 64. Maar dan toch zo dat het in onze tekst niet slechts om een wolk gaat, maar dat de hele hemel dicht is. Potdicht. Zo dicht dat God onbereikbaar lijkt te zijn. Dat er geen gebed meer door kan komen. Dat betekent een geweldige aanvechting voor het volk. Oh nee, niet voor allemaal. Sommigen voelen zich wel aardig thuis in Babel. Ze hebben weer een bestaan opgebouwd. En ja, waar brood op de plank is, daar moet je dan verder maar niet zo nauw kijken. Daar zijn er die zich aardig thuis zijn gaan voelen in het land van de ballingschap. Het land waar het leven goed is, daar is je vaderland. Maar nu is er een rest bij dat volk in ballingschap die het er niet kan vinden. En die niet kan aarden in dat vreemde land. Zij treuren omdat zij ontdekt hebben dat ze om eigen zonden en door eigen schuld gescheiden zijn van de Heere. En wat erg, dat er geen gebed meer doorheen kan komen. Maar juist in die aanvechting schreeuwt het geloof des te vuriger: och Heere, scheur dat wolkendek open. Treed naar buiten vanuit uw verborgenheid. Wees toch de nabije, wees toch de aanwezige. O, laat toch merken dat u er bent en dat u handelt zo dat wij ervan zullen ophoren. Ja, Heere, laat heel de wereld beven, laat heel de wereld sidderen. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. Wij kunnen dit een adventsbede noemen, vandaar ook dat er dikwijls over deze tekst gepreekt wordt op een van de zondagen voor het kerstfeest. Het is een bede die past bij de nood van ons zondagsbestaan. Wanneer wij door het ontdekkende licht van Gods geest zien dat wij God in het paradijs verlaten hebben, beseffen we dat wij de hemel gesloten hebben en dat wij zelf die hemel onmogelijk kunnen openen. Dat wordt onze nood. En wij smeken dat God eraan te pas komt, dat God de hemelen scheurt. En nu verkondigt God ons in het evangelie dat hij de hemelen gescheurd heeft, niet alleen toen hij Israël uit de ballingschap deed terugkeren, maar ook en vooral in de kerstnacht, toen de Zoon van God op aarde kwam. En deze gezegende Heer Jezus Christus heeft alles bij God gedaan wat te doen was. Aan het kruis van Golgotha heeft hij stervende uitgeroepen: het is volbracht. En direct daarop deed God het voorhangsel in de tempel scheuren van boven naar beneden. En wanneer de opgestane Christus ten hemel vaart vol eer, we hebben het afgelopen donderdag ook hier weer mogen horen, dan scheurt de hemel open voor Christus en in principe ook voor zijn volk. Rijke heilsfeit. Dankzij Christus is er een geopende hemel voor zondaren die met hun nood en schuld aan Gods voeten buigen. Nou zegt u, dan is dat gebed uit Jesaja 64 toch verhoord. En dan hoeven wij na Christus geboorte en kruisdood, na zijn opstanding en hemelvaart, dit gebed toch niet meer te bidden. Vraagt u dat nou eens aan die mensen die daar in Jeruzalem in die opperzaal bijeen zijn. Zij hebben het nodig dat God inderdaad de hemelen scheurt en dat hij nederkomt, dat hij met zijn geest afdaalt. Want die geest is voor hen onmisbaar. Willen zij althans zicht ontvangen op de Heer Jezus Christus, geloofzicht op het werk van hun zaligmaker. En die geest is voor hen onmisbaar. Willen zij althans als levende getuigen van hun heiland de wereld ingaan. De broeders en zusters daar in die opperzaal kunnen het geen Pinksteren maken. Zij kunnen niet, als ik het zo eens mag noemen, zij kunnen niet door magische formules of iets dergelijks de geest naar beneden halen, alsof zij over die geest te beschikken zouden hebben. Zij kunnen niet naar de hemel opklimmen, in pure afhankelijkheid van Gods daden, van Christus werk, slaan zij het oog naar boven en heffen zij hun ziel tot de Here op. Och, dat gij, o Christus, die door een wolk zijt weggenomen uit onze ogen, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij uw geest, de beloofde trooster, nederzond. En nu kunnen we nog weer verder vragen. We weten dat die geest op Pinksteren is uitgestort. En is er, zo vraagt iemand, is er dan ook nu reden voor dit gebed? Voor ons die na Pinksteren leven, zoveel eeuwen al. O jawel. En horen we niet meermalen dat er werkelijk in deze trant gebeden wordt? Dat er soms gesnakt wordt naar echt contact tussen hemel en aarde. Veel mensen in onze tijd ervaren meer een contrast tussen hemel en aarde dan contact tussen die beiden. Beneden is de aarde, de mensenwereld, en daar is het duister en koud, er zijn tranen in overvloed, er zijn onopgeloste vragen, er zijn onoverwonnen ziektes, er is ellende en dood, er zijn oorlogen en geruchten van oorlogen, er is geweld en terreur. En in deze wereld wordt honger en dorst geleden door zoveel. Wat wij vooral moeten noemen, en wat helaas door de meesten vergeten of zelfs ontkend wordt, daar is een kwaal achter al die uitzichtloosheid en hopeloosheid. Daar is schuld, er is verlorenheid, er is godsgemis. Zo is het op aarde. Maar in de hemel woont God, daar is het licht. Daar is redding, uitkomst, daar is vrede en harmonie. Daar is God nabij in zijn heilige liefde. Daar is vergeving, verzoening. Maar tussen die twee werelden, die duistere benedenwereld, die lichtende bovenwereld, lijkt het wel alsof er een voorhangsel, een scheidingswand zit. Een scheidingswand die wij mensen niet kunnen wegnemen. Inderdaad zijn er mensen, ook in onze tijd, die, al is het vanuit de verte, iets van deze nood aanvoelen. Sommigen hebben gesproken over de verborgenheid van God, sommigen zelfs over de afwezigheid van God. De Joodse denker Martin Buber sprak van Gottesfinsternis, de tijd waarin wij leven, zou alleen van Gods verduistering zijn. Zoiets als een zonsverduistering. En dan gaat de zon voor ons gezicht helemaal schuil achter een ander hemellichaam, achter de maan. Er is op die term godsverduistering wel de nodige kritiek te maken. Maar het gaat me nu om dit ene facet. Men wil met deze uitdrukking duidelijk maken dat men geen werkelijk contact met God ervaart. dat God voor hun besef eigenlijk onbereikbaar is. Tegen deze achtergrond is het een gelukkige zaak wanneer dit besef mensen ertoe brengt om tot God te roepen. Uit de diepte roep ik tot u, o Heer. En toch kan het bij een heleboel mensen helaas bij zo'n vaag besef blijven van die godsverberging. We krijgen de indruk dat velen het, ondanks interessante theologische beschouwingen, nog wel in zo'n toestand kunnen uithouden. Maar dat wordt in ieder geval anders wanneer de Heere een hand der genade aan ons legt. Dan blijft het maar niet bij een vaag levensgevoel, een zekere vage onvoldaanheid, maar dan leren wij ons godsgemis pas recht kennen. Zo kennen dat wij er niet langer overheen kunnen leven. Dan wordt de Heere zelf ons hoogste verlangen. Met de dichter van Psalm 42 zeggen wij dan: mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. En tegelijk leren wij inleven hoe onwaardig wij tegenover de Heere zijn. En dat doet ons buigen in verootmoediging. Wij horen wel dat Jezus Christus een machtige en gewillige zaligmaker is. En we zijn er ook werkzaam mee, maar hoe zullen wij hem vinden? We bidden dat we hem mogen kennen. We smeken dat we de kracht van zijn verzoenend offer mogen kennen. En dat we zijn zegen mogen ervaren, daar hij immers zegenend van de Olijfberg heen gevaren is. En we bidden dringend dat wij door hem, door Christus, Gods vertroostend en vriendelijk aangezicht mogen aanschouwen. Maar hoe zullen wij daar komen? Wie zal me daar brengen? Hoe zal nou het donker in mijn persoonlijk leven verdreven worden, zodat ik in het licht mag wandelen? Gemeente, laten we deze dingen toch eerlijk onder ogen zien. Het is heus niet als valse leidelijkheid bedoeld wanneer ik met nadruk stel: wij kunnen het zelf niet maken. Wij zijn afhankelijk van Gods geest. De oude dominee Erkok, sommigen van ons zullen hem gekend hebben, die had daar zo'n treffende uitdrukking voor: wij zijn afhankelijk van de dierbare werkingen des Heilige Geestes. Dus het is niet een kwestie van ergens een lichtknopje aanraken, zodat het licht aanvloept. Het is zelfs niet een zaak van een klein kaarsje ontsteken in een klein hoekje. Nee, we zullen ook in deze dingen in de leer moeten gaan bij de dichter van Psalm 43. Die had het tenminste begrepen: zend, Heere, uw licht en uw waarheid neder. Nu hoeven wij niet te vragen: Heere, stort uw geest nog eens uit, maak het nog eens pinksteren. Zo mogen wij het zelfs niet vragen, dat merkte ik al op. De geest is uitgestort, het is eens en voorgoed pinksteren geworden. Maar wat wij wel nodig hebben, dat is die krachtige doorwerking van de geest van pinksteren. Een geestelijke opwekking. Wat zou dat een weldaad zijn, geliefde? Ja, wat is dat nou eigenlijk, een opwekking? We gebruiken dat woord wel eens. En een heleboel mensen zijn tegenwoordig al erg opwekkerig, maar op een manier waar je je vragen over hebt. Een opwekking, dat is heel belangrijk, dat is heel nodig. Misschien kent u dat mooie boekje wel, dat dominee van Vlastuin hierover geschreven heeft. En die omschrijft het zo: opwekking, dat is een ongewone openbaring van de kracht van Gods genade in het verlevendigen van het geloof en de godsvrucht bij Gods kinderen, en in het overtuigen en bekeren van zorgeloze zondaren. Opwekking is derhalve geen mensenwerk, zo schrijft hij, maar een krachtig, soeverein, eenzijdig en onwederstandelijk werk van Gods geest. Tot zover dit citaat. Het is dus niet iets dat we zelf wel eventjes regelen als we de goede methodes maar hanteren. Nee, het gaat om een werk van God. En denkt u dan bijvoorbeeld eens aan die geestelijke opwekking omstreeks 1750 in Nijkerk. Al wordt de waarde daarvan door sommigen betwist. Maar daar kan ik niet in meegaan. Dat was een kostelijke opwekking. En Gods hand is toch zeker niet verkort. Dat hij nu zulke grote wonderen niet zou kunnen verrichten. Wat is er in vij? Een opwekking, een opleving dringend nodig. En dat in alle kerken en ook in alle sectoren van de kerk. Zoals een regenbui dringend nodig is over een uitgedroogd land. We hebben er vanmiddag samen ook om gebeden. Zoals op zijn tijd warmte nodig is voor mensen die verkleumen van de kou. Het is nodig. Het is noodzakelijk dat we de Heere vurig smeken. Och, dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwam. Hier valt niets te organiseren en niets te fabriceren. Alleen dringend te smeken binnen de kerkmuren en over de kerkmuren heen. Alleen maar vurig in te roepen. Alleen maar volhardend te verwachten. Hoor in de tweede plaats. Dit gebed verwacht een vurige openbaring. We lezen de tekst nu een stukje verder. En we horen dan nader wat er verwacht mag worden als de Heere het gebed verhoort. Als hij inderdaad de hemel scheurt en als hij werkelijk nederdaalt, dan is dat geen kleinigheid. Dan moeten we daar niet gering van denken. Zal ons dan horen en zien niet vergaan? Ach, leest u het maar eens mee. Dat de bergen van uw aangezicht vervloten, duidelijker nog voor uw aangezicht wegsmolten, gelijk een smeltvuur brandt, of zoals het ook vertaald wordt, zoals vuur rijstzout verteert en het vuur de wateren doet opbobbelen. Dat wil dus zeggen aan de kook brengt. Gods werken kunnen niet in een hoek geschieden. Het is verbijsterend. Het is overrompelend. Zelfs het gebergte wordt dan als was en smelt welhaast tot as voor het aangezicht van de Heere. Onze God is een verterend vuur. Vuur dat hout verzengt en verteert. Vuur dat water in hevige beroering brengt. Het scheuren van de hemel betekent dus in Jesaja 64 dat God als door een bliksemschicht het wolkendek openrijdt. Dat de bliksem als het ware inslaat, zoals het eenmaal was bij de Sinaï. Mijn ziel herdenkt met heilig beven, hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. Je moet dus wel weten wat je doet, als je bidt om dat komen en het zich openbaren van God. Dat blijkt ook wel op die grote Pinksterdag. We zien dat bij die Pinkstelingen te Jeruzalem verdeelde tongen als van vuur. Jezus werpt vuur op de aarde. Pinksteren is de grote vuurdoop. Dat betekent dat de geest vanuit Pinksteren als een vlammenwerper het ene volk na het andere, de ene mens na de andere, in aanraking brengt met het vuur Gods. En dat is heus geen koud vuur. Dat is vuur dat brandende harten maakt. Het is ook vuur dat brandschade veroorzaakt. Dat onze heilige huisjes wel eens in de as legt. Dat is vuur dat ons zelfs brandwonden doet oplopen. Gedurende die 10 dagen in de opperzaal te Jeruzalem hebben ze begrepen dat het in de komst van de Pinkstergeest om een wereldschokkend gebeuren ging. Om een vuurhaard in de wereld. Beseffen wij dat nog wel voldoende? Ik moet onwillekeurig hier denken, het is al jaren geleden dat ik het las. Ik moet denken aan die aankondiging van een jeugddienst. Dat komt natuurlijk wel eens vaker voor. Dat in bepaalde kerken speciale jeugddiensten worden gehouden. Meestal met een bepaald thema als onderwerp. Dit was een Pinksterjeugddienst. En in de aankondiging stond als thema: heb je een vuurtje voor me? En dat thema moest die jonge mensen blijkbaar naar de kerk lokken. Maar dan rijst wel de vraag, en niet alleen bij mij, waar zijn we dan toch mee bezig? Wat zijn we dan aan het doen? De heilige dingen worden op deze manier in de sfeer van het platvloerse getrokken. Heb je geen vuurtje voor me? Waar blijft in zo'n uitdrukking toch het heilig beven voor de ontzaglijke majesteit van God? En dat kun je je wel eens meer afvragen als je sommige uitingen hoort in toespraken. Er kon wel een beter Pinksterthema ontleend worden aan Hebreeën 12 vers 29. Onze God is een verterend vuur. Ah, zegt u, dat is een eenzijdig thema. Nou, dat stem ik toe. Maar dat kon dan ook wel eens goed zijn om ons af te helpen van zoveel eenzijdigheden juist naar een andere kant. En dit ene wil ik u in ieder geval op het hart binden. Weet wat u doet als u bidt om de openbaring van de levende God in uw eigen leven, in de kerk en in de wereld. Dat betekent, we gaan in de vuurproef. Een van de namen die de Heilige Geest draagt is Geest der uitbranding. Leest u het maar in Jesaja 4 vers 4. Die geest is als een verzengende gloed die invreet tot in het diepst van ons wezen. Wanneer hij in ons leven komt, dan legt hij het kwaad bloot en hij zuivert het uit. Met minder kan het niet toe. Want ons leven, dat is maar niet besmeurd met enkele smetjes aan de oppervlakte. Jammer dat ze zijn, want het is er ook weer gauw afgeveegd. Oh, die zouden inderdaad makkelijk af te wissen zijn. Maar er is vuur nodig dat de ongerechtigheid aantast en wegschroeit als met een brandijzer. Dat hebben we nodig in ons volwassen leven. Dat hebben we ook nodig in ons jonge leven. Die Heilige Geest schroeit onze zelfhandhaving weg. Hij doet het vuur der uitbranding door onze meest verborgen afdwalingen slaan. En ook door onze openlijke daden waarmee we van de Here afwijken. En dat is een doorgaande zaak ook in het leven van hen die de Here vrezen. Die geest brandt weg alles wat God niet behaagt. En dat is soms juist datgene wat wij niet willen loslaten, maar wat we toch kwijt moeten om Gods wil. Ja, nu komen we toch wel even tot de vraag. Zouden we dat nou wel doen? Bidden om de geest. Bidden om verterend vuur. Bezint eer gij begint. Overreken de kosten. Maar bedenkt ook dit. Het is beter om hier en nu in de waarachtige bekering veel brandschade op te lopen dan om voor eeuwig in het helse vuur geworpen te worden. Het vuur van de geest blijft een leven lang woeden in ons. Maar uiteindelijk, dat is nou het wonder voor al Gods kinderen, uiteindelijk mogen we brandschoon en vuurvast verschijnen voor God. Het levende volk des Heren, dat gaat door de vuurproef van de geest heen en het komt er door genade, gereinigd en gelouterd uit op. Het gaat er in Jesaja 64 en in Handelingen 1 om dat dit vuur Gods brandt in de wereld. En met welke bedoeling? We lezen om uw naam aan uw wederpartijders bekend te maken. Laat alzo de heidenen voor uw aangezicht beven. De vijanden, de verachters, de spotters komen hier in het vizier. De mensen die God verachten of negeren. Die menen dat God een te verwaarloze factor is. De mensen die zeggen, hij doet geen goed en hij doet geen kwaad. Dat is ook in onze tijd een bekend verschijnsel. Laten we het geloof alsjeblieft buiten beschouwing laten, zeggen ze tegenwoordig graag. Wat heeft geloof nu te maken met de politiek? Laten we de Bijbel er buiten houden. Wat heeft geloof te maken met de school? Of met de zaak? of met het maatschappelijk werk, of met het gebeuren in het ziekenhuis, of met de krant. En zo schuift men God aan de kant. Als sommige mensen dan zo nodig in God moeten geloven, laten ze dat dan thuis doen en in de kerk, maar absoluut geen invloed van Gods woord op het openbare leven. U herkent het. Dat is het geestelijke klimaat waarin wij leven en waarvan we soms een tik mee krijgen zonder dat we het ons goed en wel bewust zijn. We moeten leren dat het alles of niets is. Dat moeten ook die vijanden leren. En de heidenen, de bonte volkerenwereld die de waarachtige God nog niet kent en dient. De wereld beven voor Gods aangezicht. Laat Amerika, Rusland en China en alle andere volken sidderen voor God. Laat alle wereldmachten en kleinere staten in welk werelddeel ook eer geven aan God. Ook daar waar momenteel haat en strijd de toon aangeeft. Israël en de heidenwereld, ook de Palestijnen, mogen samen stemmen in de vreze des Heren. Wat zou dat groot zijn als dat zou kunnen? Zou de Heer zulke grote dingen niet kunnen doen? Dat is ook de inzet van Pinksteren om uw naam aan uw tegenstanders bekend te maken. Uw naam, zo heilig en geducht aan alle stranden, in alle talen, in alle harten. Geheiligd worden uw naam, Aigeef. Dat elk die hier op aarde leeft, die vadernaam erkennen mogen. O Scheppergeest, kom mee in het werk van de kerk, in zendingen en evangelisatie en in bijbelvertaalwerk. Kom mee in het persoonlijk en dienend getuigen van de christenen, waar ter wereld ook. Om uw naam en uw wederpartij dus bekend te maken, laat alzo de heidenen voor uw aangezicht beven. Laat ze beven, vol ontzag en majesteit, en tegelijk overweldigd door uw goedheid. Want heren, het is om uw eigen eer te doen en daarin toch ook om de bekering en het behoud van goddelozen. In de derde plaats horen we, dit gebed vindt verrassende verhoring. Ten slotte lezen we de woorden van vers 3a. Toen gij vreselijke dingen deed die wij niet verwachten. Of een andere vertaling meer op de toekomst gericht. Wanneer gij doet vreselijke dingen die wij niet durfden verwachten. Het gaat in ieder geval om deze gedachte. God beschaamde verwachting niet. Van hen die op hem hopen. Ja, sterker nog, Gods daden overtreffen de stoutste verwachtingen. En zo is die bede uit Jesaja 64 verhoord. En nu zijn er verschillende trappen in de verhoring van dit gebed. Allereerst is het verhoord door de komst van Christus, waar ik reeds terloops aandacht voor vroeg. Want God heeft de hemelen boven Bethlehem Efrata geschuurd en is neergedaald in de kribbe. Daar ligt het geschenk van de Vader, zijn eigen zoon. Hij is neergedaald ter verlossing. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Hij komt neder. Nee, niet om zomaar wat rond te kijken, maar om de zaligheid te verdienen en om door zijn geest die zaligheid ook toe te passen. Hoort je wel door zijn geest? Dat brengt ons bij een tweede trap in de verordening van dit gebed. Dit gebed is verordend door de uitstorting van de Heilige Geest, zoals we dat aanstaande zondag en maandag hopen te gedenken. En met die geest wil de Heer zijn werk doen. Ook in uw leven, in het jouwe en in het mijne. Voor het eerst en steeds meer. Laten wij maar smeken, och schonkt gij mij de hulp van uw geest, och scheur de hemelen. Roep dan de naam van de zaligmaker maar aan. Hij wil zich door u en ook door jou als jongere die voor hem knielt laten kennen. als de enige en volkomen zaligmaker. En dat doet hij door de werking van de Pinkstergeest. Dan wordt de Heer Jezus Christus voor ons zo onmisbaar. Dan krijgen we hem zo lief. Ook al hebben we nog maar een aanvankelijke kennis van hem. Maar dan is er een liefde die door vele wateren niet zou worden uitgeblust. Dat zijn dus twee trappen van de verhoring van dit gebed. Kerstfeest, Pinksterfeest en nu de derde verhoring. Want het zal nog heerlijker worden. Het gaat naar de volkomen verlossing. Het gaat naar de wederkomst van Christus en naar de nieuwe toekomst die daarachter vandaan zal komen. De hemelen zullen nog eenmaal scheuren. Dan zal de bazuin Gods klinken en er komt de Zoon des Vaders terug op de wolken van de hemel met grote kracht en heerlijkheid. Het goddeloze volk, ook het goddeloze kerkvolk, zal voor eeuwig omkomen. En dat is tot waarschuwing gezegd. Maar die wederkomst zal de eeuwige zaligheid en de volle vreugde inluiden voor de oprechte vromen. En als het goed is, dan kennen wij een verlangen dat zich naar die toekomst uitstrekt. De toekomst die Christus aan zijn volk geeft, zal vol verrassingen zijn. Het is een ontvangen van de volkomen zaligheid, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en die in geen mensenhart opgeklommen is en dat om God eeuwig daarin te prijzen. Wij verwachten, juist vanuit hemelvaart en Pinksteren, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. De toekomst staat niet in het teken van ondergang, maar van opgang. Alle ongerechtigheid zal voorgoed verdwijnen, die zal worden uitgebrand van de wereld, maar de gerechtigheid zal triomferen. Er zal geen lijden en geen smart zijn. In die aarde zal er nooit meer enig graf worden gedolven. De bergen zullen vrede dragen. De heuvels heilig recht en wat het belangrijkste is, God zelf zal daar alles zijn in allen. Merkt u wel dat de gebedsroep van het geloof gehoord wordt en ook beantwoord wordt. De smeekbeden van de kerk worden door de Heere niet afgewezen. Die wordt aangenomen. En die verordening die gaat zelfs boven bidden en denken uit. En zo kan het ook voor u en mij. En ook voor de kerken in Nederland. En ook voor andere kerken. Voor jonge kerken. En voor zendingsterreinen echt Pinksteren zijn. En dan zal de christelijke gemeente als een kandelaar openbaar komen. Omdat de Heilige Geest onze lampen doet branden. En op deze wijze zullen wij voor medemensen die wankelen ten dode tot zegen gesteld worden. Gelukkig, wanneer de wereld anno 2011 iets van Pinksteren aan ons mag merken. En als dat Pinkstervuur aanstekelijk werkt. Och, dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwam. Door die Pinkstergeest krijg ik een gescherpte blik en een gevoelige ziel, dan raakt het me echt wel dat ik te midden van een geschonden schepping leef. Dat ik in een verscheurde wereld sta die bloedt uit duizend wonden. Maar vanuit Pinksteren zie ik uit naar het laatste komen Gods, naar de beslissende komst van de Heer Jezus Christus, die alles wat eraan vooraf ging overtreft. Is dit ook uw verwachting? En is dit ook uw verlangen? Amen. danken en bidden. Dankens en dienenswaardig God, uw trouw over ons is groot en uw zegeningen zijn talrijk. Geef ons daar een helder zicht op, een diepe indruk van. En laat het ons brengen tot verwondering. Dat u zo voor ons zorgt dat we telkens in uw woord mogen lezen. En dat we ook op zondag de verkondiging van uw woord mogen horen. En dat we samen naar die bede om de Pinkstergeest geluisterd hebben. Opdat het een echo in ons hart zou oproepen. En opdat wij zouden bidden voor elkaar en voor onszelf. Kom, Scheppergeest, bezoek uw kerk. En doe dat ook hier in onze gemeente, hier aan de Hoflaan. Heere, wilt gij uw werk nog verrichten? En wilt gij uw zegen openbaren in het midden van de gemeente? En wilt gij met ons allen blijven? We gaan de werkweek weer in. Wilt u kracht schenken tot onze taken? Wilt u bewaring geven op onze wegen? Wilt u ons in allerlei situaties van ons leven uw zegen schenken? Er zijn misschien ook wel jongeren die wachten op de uitslag van een examen. Laat het onder uw zegen een verblijdende uitslag mogen zijn. En bovenal, Heere, wilt u ons toebereiden voor de ontmoeting met u, opdat wij eenmaal zonder verschrikking mogen verschijnen voor die hemelse rechter, voor u, o Heer Jezus Christus, die in dit heden onze redder wil zijn. Heere, laten we dan zo door u gezegend worden en verder gaan. Gedenk de gemeente, sterk de broeders ouderlingen en diakenen. Zegen hen die afscheid nemen uit het bijzonder ambt. En zegen ook de broeders die straks hun ja-woord weer hopen uit te spreken. Laat uw werk onder uw zegenende handen voortgang vinden, ook aan deze plaats. En wilt u de lege plaats die er is, de vacature van predikant, ook weer genadig vervullen, een man schenken die bij u op de leerschool ook de gemeente mag onderwijzen en mag inleiden in de heilgeheimen van uw koninkrijk. Heren, het ziet alles op u, ook in deze dingen. Wij kunnen dat niet maken, maar u wilt het toch schenken in uw genade op het gebed. O, hoor dan onze smekingen, vervul al onze noden en geef ons straks uw Pinksterzegen om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen als onze slotzang van Psalm 98 het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen. En huppelen voor des Heren oog. En wat er verder volgt in Psalm 98 vers 4. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u leggen mag. En gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.